We proberen deze draad weer op te nemen. Jacob, die dus van het toneel verdwijnt en 20 jaren lang als het ware voor de familie verborgen blijft, ergens anders zich bevindt enzovoorts. En bezig is dus met één lus. Een omweg, om zo te zeggen. Nu ik erover nadenk, over die lus en over die omweg. We hebben een prachtige uitspraak die in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dat wil zeggen, wordt uit het Oude in het Nieuwe aangehaald, maar gedeeltelijk. Dat is de uitspraak, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die uitdrukking kent u, hè?
Ja.
In Romeinen en Galaten, dacht ik, Jacobus. Ik weet het niet allemaal zeker, maar zoek hem even op. Bij gelegenheid, Hebreeën 10 in elk geval. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar zoek je die, dat is een uitdrukking over onze tegenwoordige tijd. Waarvan ik altijd zeg, let op wat er niet staat. Er staat niet, de onrechtvaardige zal uit geloof gerechtvaardigd worden. Of de onrechtvaardige zal uit geloof leven ontvangen. Dat is het namelijk wel zo, maar dat staat daar niet. Hè? Er staat, de rechtvaardige, dan is hij dus gelovig, anders kan hij niet rechtvaardig zijn. God rekent geloof tot rechtvaardigheid immers. Ook meerdere keren aangehaald in het Nieuwe Testament. De rechtvaardige, dat wil zeggen een wedergeboren mens, zou uit het geloof leven. En dus gaat het over onze tijd. Staat het Nieuwe Testament, dus het is meteen van toepassing op de dagen waarin wij leven, uiteraard. Maar de aardigheid is dat die uitspraak ontleend is aan Habakkuk. Habakkuk, ja, dat is na hun broeder, zeg ik altijd. Ja. Habakkuk 2. Habakkuk 2, waar staat in vers 2? Toen antwoordde mij de Heer en zei, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen. Dat zullen tabletten geweest zijn. Opdat daarin lezen die voorbij loopt. Habakkuk 2, vers 2. Dat wil zeggen, dit visioen en welke dat is, daar gaat het hier nou niet om. Zou hij moeten opschrijven? Zal tot gevolg hebben dat wij nu dit boek in onze Bijbel hebben natuurlijk. Schrijf het op. Vers 3, want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. En ik denk dat als ik gevraagd had zo in het wilde weg aan u, waar staat die uitdrukking, het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn? Dan had u geroepen Daniel dus. Hè? Ja, daar staat dat ook, ja. Maar daar staat dat in verband met profetieën die nog niet vervuld zijn. Dat wil zeggen, die pas vervuld zijn, worden in de bestemde tijd, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. En het lijkt mij dat het hier ook om precies hetzelfde gaat dus, hè. Dan zal hij het op het einde voortbrengen. En als ik u gevraagd had, waar staat die uitdrukking ongeveer, dan zal hij het op het einde voortbrengen, had u waarschijnlijk ook Daniel gezegd. Want het gezicht zal nog zijn tot de tijd van het einde enzovoort. Daar vind je dit soort uitdrukkingen terug. Maar weer verwijzend naar de wederkomst van Christus. En daar houd ik het maar op. Hè? De bestemde tijd, het einde. Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dat wil zeggen, het duurt nog wel een poosje voordat dit visioen waar het hier over gaat vervuld zal worden. Dan zal hij, met een hoofdletter geschreven, dat lijkt me wel correct, dan zal de Heer het op het einde voortbrengen en niet liegen. In de zin van, hij zal inderdaad doen wat hij gezegd heeft. En daarna komt hij, hè? Zo hij vertoeft, nou die uitdrukking hoef je niet uit te leggen, want we kennen allemaal de uitdrukking, zo de Heer vertoeft te komen. Ik weet niet of het die nu nog gebruiken mag, nadat wij een nieuwe Bijbelvertaling aangereikt hebben gekregen, om het netjes te zeggen. Zo de Heer vertoeft te komen, dat is heel mooi. Hè? Maar zo hij vertoeft wil zeggen, zo het niet onmiddellijk gebeurt, als het nog een poosje duurt, als hij nog niet komt. Zo hij vertoeft, verbijt hem. In de zin van verwacht hem. Ook prachtig oud-Nederlands, maar goed. Want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Toch op zijn minst suggererend, maar als u mij vraagt implicerend, dat het inderdaad een aanzienlijke periode zou duren voordat deze visioenen, deze profetieën uit Habakkuk zouden vervuld worden. En daarna herkennen we in deze uitspraken natuurlijk gewoon onze tegenwoordige tijd. De Messias is weliswaar verschenen, maar ook verdwenen. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood en heeft zich niet geopenbaard dan alleen aan discipelen. Maar niet aan Israël, niet aan de volkeren, dus niet aan de wereld. Dus ik zeg altijd heden verschenen en verdwenen. Dat heb ik van een notaris geleerd, die uitdrukking. Maar dat even terzijde. Maar in onze dagen verbergt de Heer zich dus, hè? En toch staat er, hij zal komen en hij zal niet achterblijven. Dan vraag je je af, ja, hoezo vertoeft hij? Hoezo blijft hij dan toch eerst achter? In de zin van, waarom duurt het zo lang? En dan zegt vers 4, ziet. Zo van, probeer het te begrijpen. Ziet, zijn ziel, maar zijn ziel, als je dat enigszins vereenvoudigt, en dat doe ik nu maar in dit verband, betekent gewoon hij. Eigenlijk betekent het, hij inclusief zijn werk, zijn bezigheden, want dat is wat ziel is, hè? Ziel is iemands activiteit. Ik zeg het er maar weer eens een keer bij, dat is wat ziel is, hè? Wandel, van iemands doen en laten, dat is iemands ziel. Zit zijn ziel, hij verheft zich. Zij is niet recht in hem. Nee, en als het niet recht is, dan is het misschien toch een lus, bedoel ik. En daarom haal ik dit vers aan. Dat wil zeggen, hij kwam hier op aarde, zou hier op aarde een koninkrijk oprichten, want het is wel degelijk aangekondigd. Op de troon van zijn vader David zitten en al dat soort zaken meer. Maar hij kwam hier op aarde, leed en stierf, stond op uit de dood en dan denk je, nou gaat het komen, toen kwam het niet. Dat wil zeggen, hij verscheen aan zijn discipelen gedurende 40 dagen en legde hen uit hoe dat zit met het koninkrijk gods, ontleend aan handelingen 1, vers 1 tot en met 4, moet ik nu zeggen. Daar staat daar gewoon. 40 dagen lang verschenen en hen onderwijzend in, met hen handelende over het koninkrijk gods. Je vraagt je af, wat had hij daar nou nog over uit te leggen dan? En het antwoord is dat het verborgen zou zijn. En als u dat gevraagd had naar aanleiding van Handelingen 28, Paulus bij de Joodse leidslieden in Rome, en hij legde hen het koninkrijk gods uit, handelende over het koninkrijk gods, dat is dezelfde vraag. Wat valt daar nog aan uit te leggen aan dat koninkrijk gods? Niet zoveel lijkt mij, behalve dan dat het voorlopig niet zou komen dat de zaligheid de heidenen gezonden was. Want dat staat daar. En dat zal de Heer zijn discipel ook hebben uitgelegd. Kortom, dat koninkrijk brak aan in de zin van de Heer Jezus werd met eer en heerlijkheid gekroond. Hem werd gegeven, heet het officieel, alle macht in hemel en op aarde. Hoef je geen twijfel over te hebben, dat staat, op woorden van die strekking staan er zo vaak. Dat, zo is dat gewoon. Maar het blijkt wel dat dat koninkrijk niet van hier is, met dank aan, wat het maar was. Johannes, Johannes? Gelooft wel. Johannes 19. Maar zijt gij een koning? Vroeg Pilatus. En het uiteindelijke antwoord van de Heer Jezus was, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Maar zijn koninkrijk was wel, maar niet van hier. Maar vandaar. Dat wil zeggen, niet hier op aarde, maar in elk geval in de hemel. En dat is precies wat hier gesuggereerd wordt. Zijn ziel, zijn wandel, zijn doen en laten verheft zich. Dat wil zeggen, hij leeft en doet iets op een veel hoger niveau. Toch? Hij doet toch een hemels werk? En het werk dat hij aan ons doet is toch een hemels werk, want daartoe zijn wij met Christus toch opgewekt en gezet in de hemel. En hij trekt ons toch uit de tegenwoordige boze wereld, enzovoort. En we hebben toch een wandel, staat de vertaling, Filippenzen 3. We hebben toch een wandel in de hemelen, enzovoort. Dat wordt wel slecht begrepen, maar goed, daarom staat het wel zo in de Bijbel. Kortom, hij doet een hemels werk. En de hele Hebreeënbrief gaat daar zelfs over. En spreekt over het tegenwoordige werk van Christus als hogepriester van zijn volk. En dat is tot op heden niet anders dan de gemeente waarvoor hij werk doet in het heiligdom. Zijn ziel verheft zich. Hij is het ware heiligdom binnengegaan, zegt de Hebreeën, namelijk in de hemel zelf. En nadat dat in Hebreeën uitgelegd is, kom je aan het eind van hoofdstuk 10. En daar staat inderdaad, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou ja, er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar onder verwijzing naar Habakkuk 2 vers 4, waarbij het idee is dat wij inderdaad leven door geloof, maar sterker nog, wij leven zelfs door zijn geloof, staat hier, implicerend zijn trouw. En dat is precies wat het Nieuwe Testament in het algemeen en de Hebreeënbrief in het bijzonder uiteenzet. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft en die hem een functie gegeven heeft in de hemel, Want de hoge priester werd genomen uit de mens en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Kortom, inderdaad, hij doet niet een werk op aarde, laat staan een werk aan of onder de volkeren, maar hij doet een hemelswerk. En zijn komst om zijn koninkrijk op te richten en al wat daarbij hoort, is dus uitgesteld om zo te zeggen naar de toekomst. Beslot, de Bijbel zegt het bij gelegenheid ook zo, dus ik zeg het ook maar één keer zo. Hij vertoeft dus. Nou ja, sommigen noemen het traagheid, zegt Petrus in 2 Petrus 3. Maar, zegt Petrus, dus niet de goede term. De goede term is, hij is langmoedig over ons, niet willende dat het enige verloren gaat en allen tot bekering komen enzovoorts. Maar de waarheid blijft precies dezelfde. Hij vertoeft. Niettemin zal hij alsnog komen. Dat is heel de strekking van 2 Petrus 3, het hele hoofdstuk. De vraag was daar, waar blijft de belofte van zijn toekomst? Want er verandert nooit wat. Dan zei Petrus, nou ja, dat zeggen ze al jaren dat er nooit wat verandert. Dus ze willen niet weten dat er heel wat veranderd is. En de Heer zal komen. Maar het duurt nog even. En het oordeel wat daarmee gepaard gaat, zal ook komen. En in afwachting daarvan leven wij als rechtvaardigen uit het geloof, of nog nauwkeuriger, door zijn geloof. Door zijn trouw. Onbekende waarheden, daarom maakte ik even van de gelegenheid gebruik om ze te noemen. Maar ik kwam erop door die uitdrukking, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Het is een omweg. Die omweg, die komen we nog wel vaker tegen in de Bijbel. Maar goed, hier vinden we hem in elk geval in Genesis 28. Daar ga ik maar snel weer naar terug dan. In Genesis 28, waar Jacob dan inderdaad die steen overeind zet en zalft. Hetgeen uiteraard gewoon een beeld is van de opstanding van Christus. Waardoor hij tot Christus gesteld werd en dus gezalfd werd. Want Christus betekent immers gezalfde. Het is precies wat Petrus in Handelingen 2 aan het eind van zijn toespraak zegt. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Christus, nou ja, tot Here. En tot Christus, dat wil zeggen tot gezalfde, gesteld heeft. En dat is wat Jacob met die steen deed. Hij zet hem overend, hij stelt hem en zalft hem in vers 18. Hij nam die steen, zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam die plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Lus. Toen werd het huis Gods, maar dezelfde Hebreeënbrief die ik net citeerde zegt het huis Gods, dat zijn wij. En de term wordt later door Paulus in Timotheus bijvoorbeeld ook nog gebruikt. Het huis Gods waarin wij verkeren, namelijk de gemeente, pilaar en vastigheid der waarheid. En op nogal wat andere plaatsen wordt het woord huis wel eens waar niet gebruikt, maar toch een andere beschrijving. Hè? Een woonstede gods in de geest is natuurlijk ook een aardige. Dat is ook een huis gods en in het Hebreeuws is het dus gewoon weer Bethel. Dit was Efeze 2, de laatste versen. Daarna doet Jacob een belofte, namelijk vers 20. Hij zegt, als de Heer inderdaad met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg, de weg, de term uit Handelingen. Deze weg die ik reize en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleden om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heer mij tot God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis God, zal Bethel wezen. En van alles wat gij mij gegeven hebt, zal ik u voorzeker de tienden geven. Hij doet dus inderdaad belofte. Het aardige is natuurlijk dat we weten dat Jacob 20 jaar later weer terugkwam op dezezelfde plek. Bij zijn terugkeer van oom Laban nadat hij de ontmoeting, de verzoening met Esau had plaatsgevonden. Verwijst feitelijk naar de wederkomst van Christus en de openbaring van de gemeente en de verbintenis van de gemeente met Israël. We zijn er toch even vlot bezig met even recapituleren, dus ik kan er even wat snel bij zeggen. Kijk, die verbintenis tussen de gemeente en Israël, dat is de verbintenis tussen bruidegom en bruid. Feitelijk. Dat is helemaal onbekend, want je komt nooit verder in de uiteenzetting dan het vraagstuk omtrent de positie van de gemeente. Want de gemeente is toch een vrouw en het is een vrouwelijk woord. En men kan moeilijk zien dat de gemeente een mannelijk ding is, namelijk het lichaam van een man. En bovendien opgewassen tot mannelijke rijpheid. En beschreven wordt als een zoon die geboren wordt uit een vrouw enzovoorts. Bovendien, daar kan men helemaal meestal niet zien dat de gemeente feitelijk dus gewoon deel uitmaakt van de bruidegom. Want zo is het werkelijk. We zijn het lichaam van de bruidegom. En de bruid is Israël. Dat is makkelijk genoeg aantoonbaar. Omdat het zo makkelijk aantoonbaar is, maken sommigen er dus van dat de Heer twee bruiden heeft. Hè? Nooit gehoord? Ja. Men heeft het dan over een aardse en een hemelse bruid. De aardse is dan Israël, de hemelse is de gemeente. Hè? In elk stadje een ander schatje heet dat. Maar, niet om ermee te spotten, maar het ligt zo voor de hand. Men kan daar niet onderuit dat Israël de bruid is. Als je toch wil vasthouden aan de gemeente als bruid, dan heb je er dus ineens twee. Tenzij je onder Israël de gemeente, dat je daarin geen verschil ziet. En dat komt natuurlijk ook heel veel voor, hè. Men denkt dat het absoluut 100% hetzelfde is. En dan heb je dat probleem ook al niet. Maar als je het verschil wel ziet, en in evangelische kring wilde men althans in het verleden, want in het heden weet ik dat helemaal niet meer, wilde men dat nog wel zien, maar dan krijg je al gauw het verhaal van de twee bruiden. Maar in werkelijkheid, Israël is de bruid en de gemeente is de bruidegom. Bruid en bruidegom zijn twee volkeren. Staat ook gewoon zo in Jesaja 61. Hoor. Ga dat nou niet opzoeken, maar ik vind het wel aardig om te vermelden. Het zijn twee volkeren die met elkaar verbonden worden. Logischerwijze zou je bijna zeggen. En de ontmoeting, verzoening van Jacob en Esau na die 20 jaar is de ontmoeting en verzoening van de gemeente en Israël. En dus de huwelijkssluiting. Dat is wat het is, maar goed. Het is een beetje buiten dit onderwerp, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar daarna gaat het verhaal nog even verder, want het is wel leuk dat in hoofdstuk 29, het gaat meteen verder, hè, 28 vers 22, deze steen die ik tot opgericht teken gezet heb, en je leest dan verder, volgende vers, toen hief Jacob zijn voeten op, want dat moet je als je gaat lopen, hè. Prachtig, vind je die mooi, zulke uitdrukking, hij hief zijn voeten op, en ging naar het land der kinderen van het oosten en hij zag toe en ziet er was een put in het veld en ziet er waren 3 kudden schapen nevens dien nederliggende, want uit dien put drenkten zij de kudden en er was een grote steen op de mond van die put. Wat een gedoe, alweer een steen. Mooi hè? Natuurlijk is daar samenhang tussen. Die steen in Bethel, nou komt hij waar hij wezen moet, want bij die put ontmoette hij Rachel, hè? Maar goed, er was een grote steen op de mond van die put. Dus de put wordt afgedekt. Men zegt, er kunnen anderen er niet bij. Ja, dat kan ook wel wezen, dat weet ik niet, om de put te beschermen. Het is vaak ook om ze tegen vuil te beschermen, trouwens. Ook. Er waait er geen zand in, ja. Een cisterne, dus een gat in de stenen grond. Daar is dan water in verzameld, dat is heel normaal. En leg maar een steen overheen. Soms om te camoufleren of wat het maar was. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar er staat er, en derwaarts werden al de kudden verzameld en zij wentelden de steen van de mond des puts. Dat wil zeggen, hier wordt beschreven hoe het werkt. Het idee is dat als alle kudden bij elkaar zijn, dan is er ook voldoende personeel bij de hand. En gezamenlijk halen ze dan die steen eraf. Maar ze moeten wel op elkaar wachten, want één man alleen kan die steen niet wegkrijgen. Dus de vraag is daar, hoe zullen we de steen van die put rollen?
Met een hamer.
Maar dan moet je toch meteen kortsluiting krijgen. Of het loopt nog niet tegen Pasen, maar hè. Het zijn nog vrouwen ook hier. Maar hoe krijgen wij die steen weg?
Ja, dat
is het idee. Nou goed. Toen zei Jacob tot hen, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zei tot hen, kent gij Laban, de zoon van Nahor? En zij zeiden, die kennen wij. Voort zei hij tot hen, is het wel met hem? Want het is beslot zijn oom, niet waar? En ze zeiden, het is wel, en zie Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. En hij zei, zie, het is nog hoogdag, het is geen tijd dat het vee verzameld wordt. Dreng de schapen en gaat heen, wij de zaal. Je moet die schapen hier niet laten liggen, zei Jacob, want die moeten eten. En als ze drinken moeten hebben, nou ja, geef ze dan te drinken, meteen. Hij bemoeit zich meteen met de kudde dus, hè. Toen zeiden zij, wij kunnen niet totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn en dat men de steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drinken. En als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorde, want ze was een herderin. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, toen werd hij ineens een macho man, de dochter van Laban, zijn moedersbroeder, en de schapen van Laban zijn de moedersbroeder, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban zijn de moedersbroeder. Zodat Jacob hier een... Hij doet even iets wat helemaal niet kon, en hij deed het toch. Een soort Simpson, maar dan avant la lettre. Een krachtig staaltje. Maar je leest er zo overheen. Maar het is natuurlijk toch aardig. Je moet beseffen waar het over gaat. Hè. In heel Genesis, en misschien komen we het nog tegen vanavond. In Genesis gaat het onder andere altijd over bronnen, putten. En dat komt omdat we zijn in de tijd van de aartsvaders. En aan de aartsvaders zijn de beloften gedaan. Abraham, Isaac en Jacob, weet u wel. De God van Abraham, Isaac en Jacob deed beloften aan Abraham en Isaac en Jacob. En ze... Die beloften worden vererfd enzovoorts. Maar die putten of die bronnen in Genesis zijn altijd een uitbeelding van de beloften Gods. Want een put of bron belooft wat. Moet er wel uitkomen op een of andere wijze. Het zij spontaan of we moeten eruit vissen, hengelen of hoe dat maar heten mag. Scheppen, putten of zoiets. Maar die putten beloven water en water is een beeld van leven. Afgezien van dat water een beeld is van het woord Gods natuurlijk, maar dat brengt nou eenmaal leven voort. En in de voorgaande hoofdstukken, die wij niet gelezen hebben, maar in de voorgaande hoofdstukken komen we steeds terecht bij bronnen of putten. Soms waren ze er al, soms worden ze gegraven. En leuker wordt het nog als de bronnen zijn dichtgegooid en ze dan weer open gegraven worden. Of dat ze ruzie krijgen over de bronnen omdat iemand anders er zich meester van gemaakt heeft, enzovoort. En dan zegt Isaac, nee, maar het is mijn bron. Enzovoort, hè. In het leven van Isaac is dat het sterkste het geval trouwens, die kwestie van bronnen. Daarom heeft men de levende bronnensplitsing uitgevonden naar aanleiding van Genesis, maar dat is natuurlijk een raar verhaal. Maar onthouden, bronnen zijn een beeld van het woord Gods. Tot heel de Bijbel door, feitelijk. Later krijgen we nog die geschiedenis van die bron van Jericho. Je kon er wel van drinken, maar je ging er van dood. Ze zei Elisa was het, geloof ik. Hè? Die zei, haal dan zout. We gooiden het in de bron. Normaal kun je het dan niet meer drinken, maar toen kon je het weer wel drinken. En er komt het zout een beeld, is ook van het woord Gods en in het bijzonder van de Heilige Geest. Maar goed... Die dingen ga ik nou niet uitleggen, maar waar het om gaat, de bronnen een beeld zijn van de beloften Gods. En als men uit de bron drinkt, dan is dat een beeld van dat men deel krijgt aan de vervulling van wat God beloofd heeft. En dus is het openen van de bron hier, het wegrollen van de steen, precies hetzelfde als het wegrollen van de steen voor het graf van de Heer Jezus. Want het is de uitbeelding van hoe een nieuw verbond aanbreekt. Beslot een bron... leidt ook naar het dodenrijk, hè? Maar niet, dus toch onder de aarde, onder het aardoppervlak, is het dodenrijk volgens de Bijbel. En niettemin brengt het water, brengt het namelijk leven voort. En daar gaat het maar om. En of het nou hier deze put is, of het is het graf van de Heer Jezus, het probleem is niet wie zal die steen wegrollen, het probleem is wie zal dat leven voortbrengen natuurlijk. Hè? Maar u weet, die steen is Christus. En wie krijgt er beweging in, is het idee. En het gebeurt door goddelijke kracht. Hier ook bij Jacob. En in het geval van de opstanding van de Heer Jezus precies hetzelfde. Door goddelijke kracht. Hoe precies weet ik niet, maar de Heer doet dat. Maar dat wegrollen van die steen is een beeld van de opstanding van Christus. Omdat de steen Christus is, dat is één. En punt twee, omdat rollen het Hebreeuwse woord is voor wedergeboorte. Ik ken geen ander Hebreeuws woord dat je zo kunt vertalen. Dat is de naam Gilgal. Rollen. Nou ja, het wordt vertaald met een wiel soms ook, dat wat rolt, enzovoort. Maar het wentelen is het, hè? Het wentelen van de steen. Vandaar dat bij Gilgal in de tijd heel Israël besneden werd, in Jozua 5. Want de besnijdenis is ook een beeld van wedergeboorte. Het wegnemen van de oude schepping, het openbaar maken van de nieuwe schepping. Kortom, het is herkenbare symboliek die zich steeds herhaalt. En wij wisten het al, want het overeind zetten van die steen in Bethel is een beeld van de opstanding van Christus. Het aanbreken van het nieuwe verbond, waaraan Jacob dan bij wijze van spreken typologisch deel gekregen heeft als uitbeelding van de gemeente. En in het volgende verhaal, in hoofdstuk 29, krijgen we een historisch volstrekt onbelangrijk verhaaltje over een put met een deksel erop enzovoort, of met een steen erop. Maar het wordt even geregeld, maar het betekent uiteraard precies hetzelfde. En had je Genesis 28 niet begrepen, dan had je Genesis 29 kunnen begrijpen. Oh ja, die steen weet ik niet, maar een put, dat weet je toch? Nou, het is daar een put met een steen, dus dan begrijpen ze nu allebei. Het is opstanding, namelijk wedergeboorte. En Jacob is de uitbeelding van de gemeente als zodanig. En de kudde is de uitbeelding van de gemeente in de praktijk. En de kudden worden verzameld bij die bron, zoals de gemeente verzameld wordt rond zijn opgestane Christus enzovoorts. Dat is ongeveer het verhaal. Zie? Mag niet zo moeilijk zijn. Nou ja, daarna is er nog een keer sprake van één droom. Dat is een paar bladzijden verder. In Genesis 31, dat is de derde droom in de Bijbel. Ja.
Wat was de eerste droom?
Daar kom ik, hoop ik, als ik snel genoeg ben, vandaag nog op. Die is in Genesis 20. Dan gaat het over Abraham die in Gera terechtkomt en dan en Sarah komt terecht bij de heer Abimelech. Goed, maar daar hoop ik nog te komen straks. Want ik heb hem overgeslagen omdat hij in zichzelf eigenlijk niet te verklaren is. Maar in vergelijking met deze bijvoorbeeld is het niet zo moeilijk meer. Maar de derde droom is die van Genesis 31. Even kijken, Genesis 31 vers 10. Waar Jacob aan het eind van 20 jaar plannen maakt om terug te keren naar huis, om zo te zeggen. Om Laban achter te laten, zonder zijn dochters en zonder zijn kudden overigens. Die gaat hij meenemen. Maar daar staat dat Jacob zegt in vers 10. En hij zegt het tot Rachel en Lea. In vers 10. En het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom. Het wordt achteraf pas verteld. Ik zag in de droom. En ziet, de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. Wat dat maar wezen mag. En de engel God zeide tot mij in de droom, Jacob. En ik zei, zie, ik ben. En hij zeide, hef toch uw ogen op en zie alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig, want ik heb gezien alles wat Laban nu doet. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt. Leuk, hè? Het opgerichte teken gezalfd. Waar gij mij een gelofte beloofd hebt, nu maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maatschap. Nou ja, dat is wat Jacob vertelt. De Heer is hem verschenen in één droom en dus maakt hij plannen om terug te gaan. 20 jaar later. In die tussentijd hebben we de hele kwestie van die twee vrouwen. Nou leveren twee vrouwen bij elkaar natuurlijk sowieso kwesties op, maar die is voor zaterdag, sorry. Dus die slaan we weer over. Maar in ieder geval, ingewikkeld. Hij zou bij oom Laban werken 7 jaar om te kunnen trouwen met zijn dochter Rachel. Dat is vers 20. Nou ja, vers 18 al, van hoofdstuk 29. Toen zei Laban, vers 18 al. En Jacob had Rachel lief en zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Jongste dochter is de bedoeling uiteraard, hè? Toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij mij. Zo van, oké, 7 jaar. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Die heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen, maar ze lijken mij erg lang dan, maar vooruit. Toen zei Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar inga. En toen was er een bruiloft en dus een maaltijd. Dat is in de Bijbel gewoonlijk hetzelfde, maaltijd en bruiloft, dat weet je, hetzelfde woord meestal, hè. Dus hij maakte een maaltijd, zegt vers 22, dan wel bruiloft. En het geschiedde des avonds, vers 23, dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem. En hij ging tot haar in, het was toch donker, dus hij kon het niet zien. En vers 25, daar staat, en het geschiedde des morgens en ziet, het was Lea. Dus toen was Jacob bedrogen, staat er ook letterlijk in vers 25. Dat Rachel moeten zijn en het werd Lea. De twee werden verwisseld. Dat is toch wel aardig, want in Jacobs familie was dat natuurlijk hoogst gebruikelijk, dat als er twee waren, de oudste en de jongste verwisseld werden. Als dat niet zo was, zou Jacob hier zelfs niet geweest zijn. Ja. Dat is het oude verhaal, hè? Van Abraham en Nahor. Dat is minder bekend. Maar van Ismaël en Isaac dan. En dan Esau en Jacob worden verwisseld. En om die reden moet Jacob vluchten voor Esau. Komt hij bij oom Laban, zou hij trouwen en dan krijgt hij de verkeerde vrouw. Nou ja, het had de jongste moeten zijn en ik kreeg de oudste. Enzovoort. Het is een prachtverhaal, omdat het opnieuw gewoon precies diezelfde waarheid uitdrukt. In verband met Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Normaal gesproken, want ik ga het niet uitgebreid bespreken nu. Gewoon, want ik moet naar die andere droom. Om te laten zien dat het inderdaad zo in elkaar steekt. Normaal gesproken, als het Joodse volk niet ongelovig geweest zou zijn, dan zouden de gelovigen uit onze dagen primair Joods geweest zijn. Toch? Maar het is nu niet het geval. Normaal gesproken zou de erfenis gegaan zijn naar Esau en niet naar Jacob. Die heb je. Nou, hetzelfde nog een keer. Ja, een keer daarvoor dan eerst. Normaal zou de erfenis gegaan zijn naar Ismaël en niet naar Isaac. Dus het wordt steeds omgekeerd. Van Esau wordt Jacob. En nu gaat het om die twee vrouwen. En nu vindt er ook die omkering plaats. Normaal gesproken zou het Joodse volk hebben moeten zijn. Gemeente, primair. Maar toen het één keer zover was, bleek het andersom te zijn. Het was niet het Joodse volk. Het was niet Rachel. Het was Lea. Hebben jullie? Ja, het was niet het Joodse volk. Maar nu wordt het onvermijdelijk. Ik heb het lang voor me uitgeschoven. Maar wie is Lea dan? En let op, nu had het niet de oudste moeten zijn en het wordt de jongste. Het is nu net andersom. Het had de jongste moeten zijn, maar het werd de oudste. Maar wie is er ouder dan het Joodse volk? Logischerwijze wordt de vraag dus, welk volk heeft oudere rechten dan het Joodse volk?
Ja, Abraham.
Ja, de heiden is ook een redelijk goed antwoord.
Abraham, Melchizedek.
Hè?
Melchizedek.
Nee, ja, ook maar. Nou ja. Ik neem een andere aanloop. Het evangelie was bestemd voor Israël, toch?
Ja.
Het werd gepredikt aan de Joden in Nieuwtestamentische tijd. Die bliefden het niet. Toen ging het naar de heidenen. Staat er ook in de praktijk. Maar wat missen we nu?
De
heidenen, dat is Israël ook. Gek dat het zo moeilijk lijkt, hè?
Het zijn die 10 stammen.
Dat zijn die 10 stammen natuurlijk weer. Dat zijn die 10 stammen weer. Want je kan het evangelie wel, dat voor Israël bestemd is, wel prediken aan de Joden. Maar als die het niet blieven, zou je het toch in de eerste plaats moeten gaan brengen naar de andere stammen van Israël. Wherever they may be. Maar wij zijn zo bevooroordeeld met het idee van Israël, dat zijn de Joden en Joden, dat is Israël. Het is nog tot op zekere hoogte ook nog correct ook. Maar neem niet weg, Israël bestaat uit 12 stammen officieel. In de praktijk zelfs uit 13, maar dat even terzijde, maar officieel uit 12 stammen. En dan worden gepredikt aan de 2, maar die zijn ongelovig. Nou ja, de 10 waren al ongelovig, maar als het voor Israël is, zou je toch dan eerst aan de 10 brengen. Bovendien, nou komt weer de vraag, wie heeft er onder de volkeren hogere rechten dan het Joodse volk? Niet de heidenen. Die andere 10 stammen, die hadden hogere rechten, want binnen Israël is het eerst geboorterecht meegegaan met de 10 stammen van Israël. Dat is ook niet zo moeilijk. Het ging van Abraham naar Isaac, het ging van Isaac naar Jacob, het ging van Jacob naar... Nou, als je netjes doorvertelt, naar Jozef. En het was Jacob die over het hoofd van Jozef heen, maar in het bijzijn van Jozef, de eerstgeboortezegen gaf aan de jongste van de 2 zonen van Jozef, namelijk aan Ephraim. Dat beroemde verhaal met die handen die gekruist waren, waarbij Jozef zei, pa, dat doet hij verkeerd, maar ja, die was ook al zo lang bij de familie weg. En pa, Jacob, vader Jacob, bij ons in de familie een gebruikelijke uitdrukking, vader, mijn moeder heette trouwens Lea, voor de duidelijkheid, maar vader Jacob zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En daar trokken ze niks van aan, want zo ging het. Dat wil zeggen, eerst geboorterecht onder de stammen van Israël ging mee met Ephraim, de stam van Ephraim. Dat was eigenlijk de 13e stam daarmee, trouwens. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. En toen in later het koninkrijk van Israël gesplitst werd in 2 en 10 stammen, kwam bij de 10 stammen het koningschap inderdaad terecht bij de stam van Ephraim. Bij Jerobeam dus. Die lijn werd voortgezet. Ephraim. Zodat als Juda niet wil, dan moet het toch eerst aan Ephraim gebracht worden, om zo te zeggen. En dat is in de praktijk dus ook gebeurd. Maar ja, elke keer zeg ik erbij, ik wil dat hele verhaal niet vertellen. Want ja, als u het nooit gehoord hebt, dan kan ik u dat toch in één avond niet... wijsmaken, mag ik aannemen. Dus, ja. Verkeerde term? Ja, ik zoek altijd naar goede termen, maar ik kan ze ook soms niet vinden. Maar het idee is simpelweg dit. Dat Rachel een beeld is van het Joodse volk. Die had het moeten zijn. Maar toen het licht werd, bleek het niet Rachel te zijn, het was Lea. En Rachel is een beeld van het Joodse volk. En Lea is een beeld van het andere deel van Israël, dat al lang in ballingschap was in de dagen van de Heer Jezus, de 10 stammen van Israël. En daar kwam het terecht. En daarna was de vraag, ja, kan dat niet anders? Dat was toch niet de bedoeling? Toen zegt Laban, nou, bij ons was dat wel de bedoeling. Over Laban heb ik het zo. Hij zegt, bij ons in de familie, onze taak van de familie, is dat wel de bedoeling, zegt hij. Men doet dat niet, dat men eerst de jongste weggeeft. Dus bij ons is dat anders. Dus toen kregen eerst de oudste alsnog eerst geboorterecht. En daarna zegt Jacob, ja, maar ik wil toch Rachel. Toen zegt Laban, oké, ja, maar dat is nog 7 jaar dan, hè. Dus vooruit maar weer. Dus die kreeg hij alsnog ook, maar ze werden verwisseld. En de clou van het verhaal is dat de zaligheid inderdaad in de praktijk voor Israël bestemd was. Zo was het aangekondigd. Van Israël was alleen het Joodse volk in de praktijk over en onder die naam, overigens. De Joden bliefden het niet, dat wil zeggen, het kwam niet bij de Joden terecht, althans niet bij het volk als zodanig. Dan kan je aan de regering van de Joden rustig nog navragen tot in onze dagen, maar ook gewoon in handelingen kun je dat aan de Joodse regering navragen. Zij bliefden niet. En het kwam terecht, wel degelijk bij Ephraim, bij de 10 stammen van Israël namelijk. Bij de zus Niet bij Rachel, maar bij Lea, bij de zus. Hebben we die nog? Maar dat verhaal, daar zei ik al van, ik heb het nou lang voor me uitgeschoven, maar het lag er al veel eerder. Want één generatie terug, Jacob gaat bij zijn eigen familie vandaan, bij Isaac vandaan, en vertrekt en niet zomaar naar heidenen, maar er wordt uitdrukkelijk ook gezegd door Rebecca enzovoort, je moet gaan naar mijn familie, dus de andere tak van onze familie, daar moet je naartoe gaan. En hij komt daar inderdaad terecht, namelijk bij oom Laban. Die heb je toch, hè? En als, dan gaat hij weer, hè? En als Esau nou het Joodse volk is en Jacob is de gemeente, dan moet dus voor Esau vluchten. Vanwege de nijd, heet dat in de Bijbel, tussen, in ieder geval in Handelingen heet het zo, tussen de Joden en de christenen, weet u wel. Handelingen 13 is een hele goeie, daarom in verband daarmee, het einde van Handelingen 13, leest u het maar eens na. Onder andere dan. Maar als Esau een beeld is van het Joodse volk, Jacob is de gemeente, wie is dan oom Laban waar hij naartoe gaat? Hij vlucht voor de ene en meldt zich bij de ander. Wie is Laban? Precies wat hij is, de oudere tak van de familie. En wat is de oudere tak van de familie ten opzichte van het Joodse volk? De 10 stammen van Israël. En nou ga ik helemaal kort door de bocht. Ik zeg altijd, op de boekentafel liggen boeken, dan kunt u het nalezen. Maar ja, die heb ik niet bij me, dus ja, dat wordt zo niet wat. Maar ga helemaal kort door de bocht. En waar zijn die 10 stammen gebleven dan? Wie zijn dat dan? Waar ging het dus naartoe? En het antwoord is naar ons, Europeanen. Dat is heel gemakkelijk. Soms doe ik er heel lang over en soms doe ik er heel kort. Vandaag doe ik het heel kort. De 10 stammen werden weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Met name naar Medië. En daar verdwenen zij officieel. Want officieel weet niemand waar ze dan gebleven zijn, naar het schijnt. Althans, niemand wil een conclusie trekken. En andersom, waar komen de Europeanen van? De Europeans. De blanken mag je niet meer zeggen. De Europeans. Waar komen de Europeans vandaan? Hoe heten ze?
Indo-Europeanen.
Ja, waar komen wij vandaan, zeg ik dus maar een keer. Als dat mag. Het mag niet meer wij en zij, mag niet meer. Goed. Wordt allemaal heel lastig. Waar komen de Europeanen vandaan? Uit Medië. Van over de Caucasus. Neem de route maar terug. En dan de Caucasus over naar het zuiden. Ik moet zo wijzen. Dus neem de route maar terug van Noordwest-Europa, Caucasus over. En je bent in het gebied van Assyrië, met name in Medië. Kan niet missen.
Waar heet dat bij de
woord? Hè?
Waar heet
dat bij de woord?
Iran.
Nee, hè?
Ja, het is Iran, ja. Ja, maar het, broeder, je mag het ook niet hardop zeggen, maar het woord Ariër is gewoon Iranier. Dat is ook niet geheimzinnig. Dat heb ik op school geleerd. Onze talen zijn zogenaamde Indo-Germaanse talen. Indo-European noemt men het tegenwoordig. Maar niettemin komt daar vandaan. Dat netjes op school geleerd. Waarom ook niet? Ik heb van een familie ooit gehoord. Die vertelde, ja, vroeger onze familie komt uit, dus jaren terug, komt uit Duitsland enzovoort. En nog verder uit Oosten. Nou ja, en als je nog helemaal verder teruggaat, dan komen wij vanuit de Caucasus. Familietraditie die dat zegt. En ik heb het van 2 families gehoord. Die dus gewoon uit de familie, ongelovigen verder, maar die gewoon uit de familietraditie dat weten. Het is gewoon overgeleverd. Ja, daar komen we eigenlijk vandaan. Ja, er is ook niks bijzonders. Dat gewoon in mijn geschiedenisboekje ontstond het op school. Daar komt de bevolking van West-Europa vandaan. Maar hoe daar nou zoveel mensen ontstaan en hoe die grote volksverhuizing komt. Nou, dat is heel gemakkelijk, omdat het volk zich als een razende heeft vermenigvuldigd. Dat deden ze in Egypteland in de tijd al. Zeker wel. En ze hebben zich als razende vermenigvuldigd en zijn dus naar het noorden getrokken, de Caucasus over. En zo uitgezwemd naar Noord- en Noordwest-Europa, dat is het verhaal. Daar zijn ze gebleven. En primair waren dat dus de Kelten. En die zijn terechtgekomen officieel, hebben een domicilie gekregen in wat wij Brittannië noemen. En daar ben je helemaal rond, want Brittannië is een Bijbelse naam. Die wordt in Jesaja genoemd en daar staat van dat daar het evangelie of de zaligheid naartoe zal gaan, naar Brittannië. Het is niet vertaald, Maar het staat er wel. En anderszins, Brittannië heet van oudsher Albion. Maar Albion is gewoon de naam van Laban. Laban, wit. Laban. En dat is maar een smalle lijn die ik nou neem, want ik heb geen behoefte om gewoon buiten Bijbelse geschiedenis aan te tonen of te bewijzen. Dat kan ik trouwens ook niet, want ik moet het ook ergens vandaan halen. Dus je kunt van mij krijgen, bronnen krijgen waar ik het vandaan heb. Dus dat is niet zo moeilijk trouwens. Daar kan ik wel in voorzien, maar dit is gewoon de geschiedenis. Het eerste is natuurlijk toch dat wij Europeanen zouden moeten weten waar wij vandaan komen. Hebben ze dat u op school verteld, waar wij vandaan komen?
Nee,
er kwamen, wanneer was het ook alweer, kwamen de
Batavieren van de
river. De Batavieren kwamen bij Lobit op de Batavus, toch? Zullen waterfietsen geweest. Maar goed, kwamen ze de Rijn afzetten. Maar waar kwamen ze vandaan?
Nou ja, van de Rijn
stopte ergens. Ja, wij weten het niet. En er wordt er niet bij verteld, Keltische stammen in Nederland enzovoorts, in de Nederlanden, ja, allemaal tot je dienst. En daarna de volksverhuizingen, toen kwamen vanuit het oosten ineens, nou geloof niet wijzen, maar wel Saksen. Toen waren het bromfietsen ineens, dus ja, Saksen, ja. Nou goed, maar toen kwamen de Saksen in Nederland binnen enzovoorts. Waar kwamen die in vredesnaam vandaan? Ze hebben het mij nooit verteld. En toch is het duidelijk waar die Kelten vandaan komen ook. Dat is als archeologisch redelijk goed aangetoond. Met die, hoe heet het allemaal, de Latijnse cultuur en hoe heet het allemaal. Maar
een keer in Hongarije,
dat is bekend, ja, dat is bekend. De naam van de Donau is gewoon de naam van Dan.
Ja.
Ja, ik sta aan het bedenken, er was nog zo'n rivier. Maar goed, daar laat ik hem niet op ingaan op dat soort dingen. Vind ik toch ook niet nodig. Die namen van Israël vind je over heel Europa. En als je er jaartallen bij gaat zetten, dan zie je zelfs hoe het zich verspreid heeft. Hoe ze zich verspreid hebben enzovoorts. Ik heb daar ook niet de minste twijfel over. De naam van Laban is gewoon de naam van de Britse eilanden. Albion. Wit. Ons woord albino. Wit. Laban betekent wit. En dat niet alleen, want we komen dat wit trouwens nog in dit schriftgedeelte wat uitgebreider tegen ook nog. Maar het idee is simpelweg dit, dat bij die verwisseling van die twee, wij terechtkomen weliswaar niet bij de Joden, maar bij de gemeente. Maar strikt genomen, helemaal fundamenteel, is het niet de twee stammen, maar de 10 stammen. En het beste argument wat ik ken, en daardoor heb ik al die andere dingen ook, ook metterdaad gevonden. Het beste argument dat ik ken is dat het Nieuwe Testament leert dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Israël. We zijn een gemeente van eerstgeboren. Ja. En dat is Hebreeën, waar de term staat. Jacobus zegt het, opdat wij zouden zijn eerstelingen, dat impliceert eerstgeborenen, zijn de schepselen. Maar Romeinen 9 tot en met 11 zet uiteen dat eerst geboorterecht beloofd was aan Israël. En je zou zeggen, dat zijn dan de Joden dus. Toen zei als antwoord Paulus daarop, nou ja, zo simpel is het niet. Het ligt iets ingewikkelder met de vraag, wie is eigenlijk Israël? En ik weet wel dat het een gecompliceerde uiteenzetting is, maar het komt er in ieder geval op neer, dan ben ik nog niet tot in de details gegaan, het komt er in ieder geval op neer dat de positie van de gemeente een positie is van zoonschap, daartoe zijn wij geroepen dan wel gesteld, zoonstelling, daarin worden wij geleid en de vraag is, dat was toch voor Israël, dan zegt Paulus, nou ja, het is maar wat je onder Israël verstaat, maar het komt terecht bij de gemeente. En wat het Joodse volk betreft, daar komt ook nog een keer, wordt geregeld in de toekomst. Maar het is de gemeente die eerst geboorterecht heeft boven de twee stammen, want dat zijn de Joden, de twee stammen van Israël. Officieel, volgens de Bijbel, hè? Maar het neemt niet weg dat van oudsher in oud-testamentische tijd zo zonder meer duidelijk is dat het eerst geboorterecht binnen Israël, binnen de stammen van Israël, niet ligt bij de Joden, maar bij de stam van Efraïm. In het Nieuwe Testament, schakel ik weer heen en weer, in het Nieuwe Testament ligt het eerstgeboorterecht Niet bij de Joden, maar bij de gemeente. En in het Oude Testament niet bij de Joden, maar bij Efraïm. En in het Oude Testament aan Efraïm beloofd, in het Nieuwe Testament terechtgekomen bij de gemeente. Doet God zijn belofte nou niet gestand, of hoe zit dat? Ik herinner me, maar dat is heel lang terug, dat ik was in een aanhangsel, geloof ik. Ik weet niet zeker meer. In een aanhangsel van dat boek van Robert Anderson. Ik meen dat het The Coming Prince was. Dat legendarische boek van hem uit 1876. Daar schreef, daar had hij, stond achter in een schema over de heilsgeschiedenis. En toen, dat zag er ongeveer zo uit. Dan trok hij zo'n lijn zo. De lijn van Israël. Maar de 10 stammen van Israël verdwenen in ballingschap. En die lijnen met de stippellijnen, dat hield dan zo ergens op. Dus dat was gewoon de historie, hè? Zo. En toen was het Joodse volk ongelovig, verwierp de Messias. Dus er kwam bruut, kwam een einde aan die geschiedenis. Nieuwe Testament, namelijk de zaligheid werd van hen afgenomen, zei de Heer ook. De zaligheid zal van u worden weggenomen, of het koninkrijk zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. Vullen we hem automatisch in de gemeente, uit de heidenen. Dus in het schema stond dit. Uit de heidenen kwam zo'n stippellijntje en werd die steeds steviger. En die kwam hier zo voor en daar ging de lijn dus verder. Zo. Gemeente. Heb ik die. En dat plaatje is me altijd bijgebleven. Wat een vreemd. Het vreemd schema. Hier verdwijnt wat onder de heidenen. En daar komt wat uit de heidenen. Het plaatje deugt dus ook niet. Je begrijpt toch hoe die had moeten zijn?
Ja, zo.
Die onderste dus lijn. Dat zo of zo om. Dank u, zuster.
Dat is een lus.
Had zo gemoeten.
Dat is een lus.
Ja, precies, ja. Had zo gemoeten. Namelijk hier uit de heidenen komt het weer terug en wordt die lijn weer opgevat enzovoorts. Dat is het verhaal. En dit schema is voor nogal wat meer doeleinden te gebruiken. Nu ik hem hier heb staan, ga ik maar even, ik moet al poseren, mag ik hem er even op in. U weet het koningshuis van David. Er werd dus... kwam terecht bij Salomo. Kan ik dat zo schrijven? Ik moet even nadenken, misschien zegt het wel net. Kwam terecht bij Salomo. En niet bij zijn broer Nathan. Allebei uit David en Bathsheba. Er was onenigheid over wie moet die troon erven. Nou goed. En Bathsheba zei, nee, Salomo moet er staan ongeveer zo. Salomo wordt het. Maar de aardigheid is dat die lijn van erfgenamen van Salomo niet verder komt dan Jechonias. Ik schrijf veel te klein, maar vooruit. Dan Jechonias, van wie staat dat hij kinderloos sterft. Het schijnt dat hij zonen gehad heeft, maar die waren voor hem dan al overleden. Maar officieel, Jechonias had geen kinderen. Het was de laatste afstammeling, laatste troon. Pretendent, hij was ook koning trouwens, uit de lijn van Salomo. Ja. En toen, dat was in de Babylonische ballingschap, hè? En na de Babylonische ballingschap kwamen de troonsrechten terecht bij Zerubabel, Zorobabel in Matthäus 1, Zerubabel in het Oude Testament, en daarna Sealtiel. Maar Zerubabel en zijn zoon Sealtiel stammen af van Nathan, van de broer van Salomo. En dan heb je precies hetzelfde schema. De doorgaande lijn loopt dood, maar er blijkt nog een andere tak van de familie te zijn en die neemt het erfrecht over. Voilà. Want de Heer Jezus stamde niet van Salomo af. Hij is wel zijn erfgenaam, maar hij stamt van de broer. Hebben we die nog? Nou we het er toch over hebben. Jacob moet vluchten voor Esau. We hebben het over de gemeente. Waar gaat hij naartoe? Dit is dit Ezau, dit is Jacob, de gemeente, waar gaat hij naartoe? Dat wil zeggen, gaat naar, ik had hem hier moeten schrijven natuurlijk, maar hier past hij er ook op. Hij gaat naar oom Laban, maar oom Laban is de andere tak van de familie. En raad eens wat, Laban is een beeld van de 10 stammen van Israël, maar Jacobs, al Jacobs zegeningen die hij krijgt, krijgt hij bij oom Laban en dus van oom Laban. Zijn beide dochters, zijn vee, de hele handel. Hij ging weg met alleen een tandenborstel. Nou, dat staat er niet eens bij. Maar had wel zalfolie bij zich dan. Dat vind ik wel een goeie. Maar goed, hij moest vluchten voor Ezau. Hij had niets, behalve mondeling, eerstgeboorterecht van Isaac. Hebben jullie? Maar hij kreeg niets. Hij moest vluchten. Kwam bij oom Laban en komt als een schatrijk man terug. Rijker dan Ezau. Want daar hebben ze nog een woordenwisseling. Nou ja, geen ruzie, een woordenwisseling over. Ezau zegt, de Heer heeft mij veel gegeven, zegt hij tegen Jacob. En Jacob zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Toen zijn ze toch maar weer uit elkaar gegaan, maar goed. Maar begrijp je ongeveer hoe het zit? Jacob's zegeningen, hij kreeg een mondeling van Isaac, maar in de praktijk, voor alle praktische doeleinden, kreeg je niet van Isaac. Ezau kreeg het van Isaac. Logischerwijze. En al Jacob's zegeningen, die hij kreeg omdat hij erfgenaam was van de belofte, kreeg hij van de oudere tak van de familie, van oom Laban namelijk. En de zegeningen van de gemeente, in de praktijk, begrijp je me goed, verbaal, mondeling, officieel, geestelijk, hebben het gewoon van de Heer gekregen, van Gods wegen. Maar in de praktijk zijn onze zegeningen de zegeningen van de 10 stammen van Israël, maar niet van de Joden. En ik bedoel dat, maar goed, op het moment dat je moet pauzeren is dat lastig te zeggen. Ik bedoel dus ook inderdaad te zeggen dat de wortels van het christendom niet liggen in het judaïsme. Dat proberen ze ons wel wijs te maken, maar dit is gewoon onzin. De wortels van het christendom liggen in de 10 stammen van Israël. De belofte van eerstgeboorterecht aan Israël. Die vererfd zijn via Efraïm en dan iets breder aan de 10 stammen van Israël dus, maar de Joden staan daar buiten. De Joden bliefden niet, wilden het niet hebben. En wij hebben van de Joden niks meegekregen, sterker nog Paulus en Petrus, om maar 2 te noemen. En dat waren de 2 belangrijkste apostelen in de geschiedenis van handelingen. Het had net zo goed kunnen heten handelingen van 2 apostelen. Petrus en Paulus hebben allebei groot afstand moeten nemen van het Jodendom. Petrus heeft het enige moeite gekost. En er worden dus nogal wat woorden aan gewijd. En Paulus heeft er rigoureus mee afgerekend, nadat de Heer hem greep. Hij zegt, ik heb het schade en drek geacht, omdat ik Christus zou gewinnen. Hoezo Joodse bronnen van het christendom, of Joodse wortels van het christendom? Maar het is helemaal niet zo. En vraag het maar aan een Jood die tot bekering komt. Nou ja, hè? Vroeger dan, 50 jaar geleden.
Hè? Nu zijn ze Messiaanse Joden, ze blijven bij het Joden zijn.
Ze werden, als ze tot geloof kwamen in de Heer Jezus, werden ze door de familie doodverklaard. De familie hield een begrafenisbijeenkomst en dan was het afgelopen, ze waren weg. Je werd christen als Jood tot geloof kwam in de Heer Jezus. En omdat men dat niet wil, heeft men allerlei termen bedacht om dat te omzeilen en te ontwijken. En men doet overal zo verschrikkelijk veel water bij de wijn tegenwoordig. Dus dat stel ik ook niet als norm, maar dat is de gang van zaken. Het is niet Joods. Christendom is niet een Joodse secte. Christendom is een heidense godsdienst volgens de Joden.
Ja.
En dat is volkomen correct.
Ja.
Alleen, het is verbonden aan Laban, dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël. En daarna zeg ik, want er zijn altijd mensen die dat verkeerd begrijpen. Daarna zeg ik, door geloof krijgt elke heide, zelfs elke Jood die tot geloof komt, deel aan die zegeningen. Dat wil zeggen, dat we die zegening krijgen is niet omdat we daarvan afstammen gewoon, maar omdat we nog helemaal geloven in de God van Israël enzovoorts. En als de Joden niet willen, dan maar de heidenen. Maar onder de heidenen vind je in de eerste plaats die 10 stammen van Israël. En daar is het dus terechtgekomen. En dat is wat Laban uitbeeldt. Daar komen die zegeningen vandaan. Bij oom Laban krijgen we nog een ingewikkeld verhaal. Ik vind dat is vermakelijk. alleen om het te lezen. Die kwestie namelijk eerst van die twee vrouwen, maar daarna krijg je die kwestie van dat vee, weet u wel.
Oh,
ja.
De
ja. Een bepaalde kleur of tekening van het vee hield in dat het voor Jacob was. Als ze niet egaal van kleur waren, waren ze voor Jacob. Komt het ongeveer op neer. Maar daar staat er over in vers 32 van hoofdstuk 30. Ik zal heden door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderende al het gespikkelde en geplekte vee en al het bruine vee onder de lammeren en het geplekte en gespikkelde onder de geiten. En zulk zal mijn loon zijn. En dan vers 35. En hij zonderde af dezelfde dagen de gesprenkelde en geplekte bokken en al de gespikkelde en geplekte geiten, al waar wit aan was, en al het bruine onder de lammeren, en hij gaf dezelfde in de hand zijn zonen. En in vers 39 heet het, zo lammerde de kudde gesprenkelde, gespikkelde en geplekte, en hoe dat allemaal maar heten mag. Hagelvlakkig komt ook nog voor, in 31 vers 10, gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. Hoe dat er allemaal uitziet, weet ik niet. Maar daarom ben ik heel blij met die uitdrukking in vers 35 van hoofdstuk 30... halverwege het vers, al waar wit aan was. En daar gaat het om, hoe dat witte er aan was, of het strepen waren, of stippeltjes, of sterretjes, of een ruit. Dat waren het Schotse Hooglanders natuurlijk. Maar goed, ik weet het echt niet. Ik kan er niet bij kijken. Maar waar het om gaat is dat er wat wits aan die beesten zou zijn. Als er wat wit aan is, dan is het voor Jacob. Dat was het hele idee. En dat is wel aardig, want wit is weer gewoon Laban. En dat staat er ook. Al waar Laban aan was, al waar, en dat is netjes vertaald, al waar wit aan was. Wat is de hele clue? Dat wit van Laban en dat wit aan die schapen heeft de betekenis die het altijd overal in de Bijbel heeft uiteraard. Wit staat voor gerechtigheid, rechtvaardigheid. Weet u nog? De witte klederen van de heiligen zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen enzovoorts. Daarom worden wij geacht witte klederen te krijgen. Neem aan dat het volstrekte beeldspraak is, maar doet weinig ter zake. Wit staat voor rechtvaardigheid. Op een of andere wijze. Geheel of gedeeltelijk. Laban, geheel. Bij het vee gedeeltelijk, al waar wit aan was. En het wijst zelfs nog verder terug, want we hebben het gehad, ik denk vorige keer, over die ladder, die zogenaamde ladder uit Genesis 28 vers 12, die opgestapelde stenen tot in de hemel, want die opgestapelde stenen in Bethel of Luz komen overeen met de toren in Babel, alleen daar waren het zelfgemaakte stenen.
Hè?
En daarvan staat, de Conan laat ons tichelen, strijken. Maar dat strijken van de tichelen, dat glad maken, is hetzelfde woord als wit maken. Het is namelijk egaliseren. Het zij in kleur, dan is het blank. Het zij in vormen, en dan is het dus vlak. Maar in het Nederlands zeg je dat ook zo, egaliseren. Strijken, eventueel. Wordt het dan dus vertaald, maar betekent hetzelfde. Maar als men zelf die stenen bakt, is zoals in Babel en later in de Egyptische slavernij, in ballingschap zal ik maar zeggen, dat is een beeld van het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten, heet dat in Romeinen hoofdstuk 10. En het zelf maken van die stenen is dus een beeld van werken der wet, het is religie. Welke soort van religie ook, doet er niet toe. Zie. En het aardige bij Jacob is dat hij als beeld van de gemeente niet geconfronteerd wordt met een eigen gerechtigheid op te richten, maar het is er gewoon. Men krijgt het van Gods wegen. Hij gaat naar Laban, is alles wit. Albion, albino. En wat hij daar krijgt is ook wit, althans voor een deel. Maar het is een prachtige beschrijving van wat de gemeente eigenlijk is. Misschien niet helemaal in alle opzichten rechtvaardig, maar niettemin van Gods wegen rechtvaardig verklaard. Ik bedoel, wij zijn zondaren van nature, dat is waar. Maar er is wel degelijk wit aan ons en daar gaat het maar om. En wie daarvoor zorgt? God. En het hele verhaal, heb ik niet gelezen, het hele verhaal over Jacob die dan... Die nam zich roeden van groen populierenhout, Genesis 30 vers 37. En van hazelaar en van kastanje, en hij schilderde daarin witte strepen, ontblotende het wit, staat er weer een keer, twee keer dus, het welk aan die roede was, zodat aan die tak of die, wat het maar was, die waren wit gemaakt, was de schil afgehaald, althans voor een deel. En Jacob denkt blijkbaar dat als je die roeden, waarvan hij dan het wit ontbloot heeft, als je die bij de drinkbak legt terwijl de kudde hittig wordt, want zo staat het er, dat daardoor de kudde gesprenkelde, gespikkelde en geplekte lammeren zou voortbrengen. Staat in vers 39. Ik weet niet hoe hij erbij kwam. Maar leest u voor uzelf dat verhaal maar eens door. Het is me gewoon te lang om er uitgebreid op in te gaan. Maar lees het verhaal maar eens door. Wat ik erin lees is dat de man zijn best doet om zelf een hand, de hand te hebben in wat er gebeurt. Om zelf te bepalen dat hij vee krijgt. En volgens mij helpt het geen bal. Het gebeurt toch wel. De Heer zegent hem. Ondanks wat hij doet. Het heeft er namelijk niks mee te maken. En dat is ook een beschrijving van de gemeente als zodanig, of van het christendom, als u dat zo wil hebben. Er bestaat altijd de neiging om God te manipuleren, om zelf iets tot stand te brengen. Het werkt niet hoor. God zegent ons sowieso op grond van geloof. Hij vervult zijn belofte. Daar kun je niks aan toedoen, daar kun je niks aan afdoen. Dat is wat mijn Bijbel leert in elk geval. En in het Nieuwe Testament vind je als grootste probleem onder de gelovigen het probleem dat er zoveel zijn die uit de wet alsnog gerechtvaardigd willen worden. Zich plaatsen onder de wet, ook al hebben ze er nooit onder geleefd, ze komen tot geloof en ja hoor, ze worden religieus. Ze gaan werken produceren in de veronderstelling dat God dat zou zegenen of zoiets. Eigene beweging, zal ik maar zeggen. Men probeert er van alles aan te doen. Om God te manipuleren. En het werkt donderdag niet, maakt niks uit. En dat is niet een nieuw verhaal, want toen Jacob die hele kwestie overhoop haalde, weet u nog, met Ezau, die was uitgeput, en toen de bord linzensoep, weet u nog, en toen Ezau zegt, geef mij die soep, en toen zei Jacob, ja, dan wil ik wel je eerste geboorterecht hebben, en geen afgesproken werd, en dat bleek ook niet te werken, dus er moest later opnieuw een list bedacht worden, weet u niet, waarbij Jacob zich vermomt als Ezau, dat is ook een aardige trouwens, weet je, met geit in geitenvellen, toen zei Isaac, die inmiddels blind was, die zei, nou ja, die stem, dat is Jacob's stem, maar hij voelt aan als Ezau. Wie was het dus? Jacob, want de stem is doorslaggevend. En de aardigheid ervan is dat je in Hebreeën 11, zoek je ook maar eens op zelf, in Hebreeën 11 lees je dat door het geloof Isaac Jacob gezegend heeft.
Even doorgaan.
Implicerend dat Isaac heel goed wist wie die voor zich had, maar gewoon het spelletje meespeelde. Maakte namelijk toch niks uit. Want van meet af aan stond vast dat Jacob die zegeningen zou krijgen. Dat lees je achteraf trouwens ook in Romeinen hoofdstuk 9. Over Ezau en Jacob. Daar staat het van Gods wegen, al voordat ze geboren waren, gezegd was, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, zegt Paulus, God bepaalt wie die zegeningen krijgt. En wat Jacob ook doet, maakt allemaal geen bal uit. En wat wij ook doen, maakt ook geen bal uit. Ja. Proberen God te manipuleren. Ik lees altijd uitdaging, weet u wel, het blad met, laten we zeggen, evangelisch nieuws enzovoorts, de krant, en dan lees je weer helemaal wat er allemaal zo in christelijk, dan wel evangelisch en zogenaamd bijbelgetrouw Nederland omgaat, en ik moet u zeggen, wat ik daarin lees is allemaal dit. De een zegt, je moet de stokjes moet je zo schillen. En de ander zegt, je moet ze zo schillen. En we moeten vooral dit en we moeten vooral dat. We moeten met onze gemeente zus en we moeten toch zo. En willen we de opwekking niet verhinderen, waar ze dat vandaan halen, weet ik helemaal niet. Willen we de opwekking niet verhinderen, dan moeten we vooral, enzovoorts. Dat allemaal dat soort gedoe. Om God te manipuleren heb ik het nog niet eens over gebedsmarsen en hoe dat allemaal maar heten mag. God manipuleren, dat werkt domweg niet. Hoeft ook niet, is ook nergens voor nodig. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En God stelt ons in Christus volmaakt en heeft beloofd ons te zegenen. Nou, niet meteen in materiële opzicht. Maar de materiële zegeningen van Jacob zijn natuurlijk wel degelijk een beeld van de zegeningen van de gemeente als zodanig. En die zegeningen komen van Gods wegen, maar Laban moet ze opleveren. Dat wil zeggen, Laban moet ze betalen. En zo is het met de gemeente ook. Als je de kerkgeschiedenis overziet, begrijp ik goed, daar kan je ook drie avonden over spreken, maar dat doe ik liever niet. Maar als je de kerkgeschiedenis overziet, de zegeningen van de gemeente komen inderdaad van de Europeans, van de Europese volkeren, van de blanken, de Angelsaksische volkeren, of heten ze de Kelto-Saksische volkeren, want zo willen mensen ook wel eens noemen, daar vind je het christendom. En in de praktijk, zij zijn niet de christenen, maar zij leveren de zegeningen aan. Zo zit het ongeveer. Zie? Dat beeld vind je trouwens in de Bijbel ook nog wel vaker terug. Maar het gaat erom dat we de symboliek van de geschiedenis zouden begrijpen. Hoe het in werkelijkheid gaat. God geeft zijn zegeningen, zijn nieuwe verbond, niet aan de Joden. Althans in eerste instantie niet, want daar gaat het om. Het gaat om eerstgeboorterecht. Niet aan de Joden, want die blieven het niet. Dus gaat het naar de heidenen. Dat klopt, want heidenen zijn niet Joden. Gaat naar heidenen, dat is waar. Maar bij nader inzien, meer specifiek, naar dat ene andere volk dat zijn vrucht voort zou brengen. Laban dus. En Laban wordt gezegend met Jacob, maar aan de andere kant de zegeningen van Jacob zijn allemaal ontleend aan Laban. De zegeningen van de gemeente komen niet bij de Joden vandaan.
Laban bij Arama.
Nou, dat weet ik niet. Hij wordt gezegend in ieder geval zolang Jacob er is. En als hij daarna weggaat, hoor je er nooit meer wat van. Behalve dan dat ze nog een verbond sluiten en een stapel stenen oprichten in Gilead. Hè? Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is. Ja, ja, maar dat gaat ook gebeuren, broer. Want als Jacob ineens zijn biezen pakt. Want koffers werden gemaakt van biezen vroeger, hè? Als hij zijn biezen pakt, zijn koffers pakt en verdwijnt, is dat gewoon een uitbeelding van de opname van de gemeente, uiteraard. Weg. Voor de ontmoeting met Esau, met het Joodse volk. Nou, het komt later wel weer goed, want we komen elkaar later nog tegen, de gemeente en die 10 stammen. Zo zit dat gewoon. Het verhaal gaat verder. Bovendien, dat is in ieder geval een vast en al redelijk algemeen bekend Bijbels gegeven. Als in de toekomst het koninkrijk op aarde gestalte moet krijgen, dan verschijnt Christus met de gemeente aan Israël, primair. En vervolgens komen ook die andere 10 stammen boven water. En zouden terugverzameld worden. En de Joden verwachten dat ook, als ze orthodox zijn tenminste. Verwachten de terugkeer van de 10 stammen. En wie het zijn, nou, dat is bij hun net zo onbekend als bij ons. Namelijk, sommigen weten het wel en weten het ook heel zeker, en de rest wil het gewoon niet weten. En meer opties zijn er niet. Ja, er zijn wat wilde verhalen in omloop over een of andere volkstam daar of daar die Joodse gebruiken heeft. En het zou misschien een van de 10 stammen van Israël kunnen zijn. Dan zeg ik, nou dan dus niet. Want de 10 stammen zijn niet Joods en hebben geen Joodse kenmerken. Die zijn nooit Joods geweest. Enzovoorts. Dus dat is ook al zo'n domme redenering. Hè? Dat weet u, die redenering kent u toch? Vinden ze ergens in Japan of in India of in Afrika of waar dan ook een of andere volkstam met die min of meer Joodse gebruik heeft. Dan krijg je meteen het verhaal, want het zou wel een van de stammen of een deel van de 10 stammen kunnen zijn. Wat een onzin, hoezo Joods? De 10 stammen hebben met Jodendom nooit wat van doen gehad. Jodendom is pas uitgevonden, nou 600-700, 800 jaar nadat de 10 stammen al verdwenen waren naar Syrische ballingschap. En daarvoor hebben ze, de 10 stammen hebben nooit eer gediend, hebben zich nooit aan de wet gehouden, enzovoorts. Er is niks Joods aan. Heidenen, die de wet niet hebben, heet het in Romeinen 2. Die niettemin toch ineens van nature doen de dingen die der wet zijn. Namen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, in God de schepper van hemel en aarde. Zie? Juist omdat ze de wet niet hebben. En omdat hen dat dus ook niet in de weg staat. Dat is het verhaal van de 10 stammen uiteindelijk. Zie? U kent toch die gelijkenis van die twee zonen? Vind ik de mooiste gelijkenis in de Bijbel, omdat die zo kort is. Dat is geloof ik een van de eerste, zo niet de eerste in Matthäus. Nee, het is niet de eerste, geloof ik. Nou, doe er ook niet toe. Zoeken we nog eens op. De vader had twee zonen. En hij zei tegen beide zonen, ga en werk in mijn wijngaard. En de een zei, ja pa, en hij deed het niet. En de ander zei, nee pa, en hij deed het wel. Moraal? Het is geen moraal, het heeft met ethiek niks van doen. Het is profetisch. Voor hoe de zaken ervoor stonden in die dagen. De zoon die zei, ja vader, ik doe het, het is het Joodse volk, maar ze deden het niet. En de een die zei, nee pa, zijn de 10 stammen van Israël. En toen het een keer zo was, deden ze het wel. Maar dat was onder het nieuwe verbond en niet het oude. Hè? Nou goed, en zo ken ik er nog veel meer, maar goed, die wilde ik u allemaal niet... Die wil ik allemaal niet voorhouden natuurlijk. Daarvoor is die situatie te gecompliceerd. En zoals ze zei, ik kan in één avond dit soort zaken natuurlijk met geen mogelijkheid uitleggen. Maar ik hoop dat wel dat u mijn gedachten voor de gelegenheid volgt. Een deel daarvan zult u toch heus zelf moeten nazoeken. Op wat voor wijze dan ook. En eventueel hebben we daar ook nog literatuur over. Maar zoals ze zegt, die heb ik helaas niet bij mij. Maar het beginsel is dit, dat witte... Dat speelt een rol, daar bij die andere tak van de familie. Oom Laban, wit. Die dieren, wit. Al waar wit aan is, is voor Jacob. En Jacob schilderde die takken. Hij schilderde daarin witte strepen, ontblotende het wit dat aan die roeden was, enzovoort. Het is trouwens een prachtige uitspraak. Dat is vers 37 van Genesis 30. Ontblotende het wit, het welk aan die roeden was. Wij lezen natuurlijk gewoon normaal het hele verhaal. Maar als je nou één zo'n uitdrukking leest... zeker als je niet erop bedacht bent dat het in de Bijbel staat... en je leest ontblotende dat aan de roeden was... dan denk je, wat gaat dat in hemelsnaam over? En mijn antwoord is dan over de besnijdenis. En daarna lees je het alsnog in de Bijbel. U weet toch wat een roede is? Anders kijk maar in het woordenboek. He? En als die ontbloot wordt, dan is toch sprake van besnijdenis gewoon. Waardoor hier het wit ontbloot wordt. En in gewoon Nederlands, al is het wat oud-Nederlands, heet het, dan wordt de glans ontbloot. En glans is gewoon heerlijkheid. Met andere woorden, het is gewoon de besnijdenis... die hier opnieuw wordt uitgedrukt, dat is wedergeboorte. Waar het over gaat is namelijk dat het oude wordt weggenomen, de omhulling wordt weggenomen, maar wat dacht u van in dit geval zeker, de bedekking wordt weggenomen en wat er geopenbaard wordt is heerlijkheid. Als u een heel hoofdstuk wil hebben waar dat staat, ja, dan komt u in 2 Korinthe 3, maar dan leest u niet over de besnijdenis. Maar leest u wel, in 2 Korinthe 3, leest u wel over een bedekking die wordt weggenomen, waardoor heerlijkheid wordt geopenbaard. Of kent u dat hoofdstuk niet? Het is het lange verhaal waar Paulus zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verband te zijn, niet van het oude. Dienaren van een verbond des geestes, een bediening des geestes en niet der letter. Wij leven niet onder de wet, wij prediken niet de wet, wij prediken genade van God. Zie? En dus doen we niet zoals Mozes, en Mozes staat gewoon voor de wet daar, staat er trouwens gewoon bij. Er staat dat Mozes gelezen wordt, en Mozes kan je niet lezen, de wet wel hè. Nou goed, we doen niet zoals Mozes en dus niet als de wet die een bedekking over zijn aangezicht legt, zodat men de heerlijkheid niet kan zien. Dat is wet. Wet wordt onvermijdelijk gelezen als doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En Paulus zegt, dan is hij ons tegen, want de wet in geboden en inzettingen bestaande is ons tegen. Zie? Dan zie je de heerlijkheid Gods niet meer. Je ziet alleen nog de tekortkomingen, dus tegenovergestelde van heerlijkheid, van de mens. Die probeert deze dingen te doen en die het niet kan, want daar is geen uitzondering op. Zie? En de wet bedekt dus de heerlijkheid Gods. En dat wordt uitgebeeld in Mozes, die dan de Heer ontmoet had, die van de berg afkomt, wiens aangezicht straalde. En toen zei het volk tegen hem, leg toch een bedekking over je aangezicht, want het is veel te licht, kunnen je niet zien. Enzovoorts. En Paulus zegt, nou ja, zo is de wet eigenlijk. Wij zeggen, maar onder het nieuw verbond doen we dat niet meer. De bedekking wordt juist weggenomen. Maar tot vandaag, als Mozes gelezen wordt, de wet dus, bij de Joden, ligt een bedekking over hun Bijbel, over hun hart, over hun ogen en over hun oren. Ze zien niet. Nou ja, ze zien, maar bemerken niet. Ze horen wel, maar ze verstaan niet. Hun hart is vet, heet het bij Jesaja. En in het Nieuwe Testament ook enige maal. Ligt een bedekking over dat woord. En daarna zegt Paulus, maar wij met ongedekte hoofden, met ongedekt hoofd, de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, net als Mozes, maar nu overdrachtelijk, wij ontvangen die heerlijkheid. En wij weerspiegelen die heerlijkheid en wij worden daardoor in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid enzovoorts. En daarna zegt hij, wij hebben, dan ben je inmiddels in hoofdstuk 4 van 2 Korinthe 3, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Deze schandelijke bedekselen. Die bedekking moet weg. Opdat de heerlijkheid gezien zou worden. En in wezen is dat een toepassing van het begrip besnijdenis. Fundamenteel natuurlijk is besnijdenis gewoon dood en opstanding. Wegnemen van de oude schepping en tot stand komen over het openbaren van het nieuwe. En daar gaat het allemaal over hier, hè? Jacob bij Laban, onder het nieuwe verband. Ziet er wat anders uit dan verwacht ook. Het was een andere vrouw dan hij verwachtte enzovoorts. Maar het komt allemaal goed. Het is allemaal precies zoals God gepland heeft. En beter nog, die hele geschiedenis is een prachtig model van onze tegenwoordige bedeling. Tot in de details. En vandaar dan ook dat als Jacob het samenvat aan het eind van de geschiedenis, dat hij zegt, de engel God zei tot mij in de droom. Dat was Genesis 31... En dan wordt het een en ander samengevat en dat betekent meteen het eind van deze geschiedenis, waarna Jacob na 20 jaar alsnog weer terug naar huis gaat. Dat wil zeggen, de oude plaats gaat innemen. Zie? En het loopt uit op een verzoening met Esau. Achter zit natuurlijk nog veel meer dan vast. En al die geschiedenissen leveren weer de bekende details op, uiteraard. Maar niettemin, dit is wat de geschiedenis uitbeeldt. Een omweg, maar in die omweg, terwijl Jacob zoek is, doet de Heer zijn werk. En daar gaat het om. En zo is het in onze dagen ook. Het is van de Joden weggenomen. Esau weet nergens van, om zo te zeggen. Waarvan Paulus zegt, het is een werk dat men niet zal geloven indien het hem verhaald wordt. In Handelingen 13, ontleent trouwens ook aan het Oude Testament. Maar niettemin doet de Heer een werk in onze dagen. Maar niet onder de Joden, wel in de wereld, maar meer specifiek onder de 10 stammen van Israël. En het leukste daarvan is natuurlijk, dat is het mooiste van het hele verhaal, het mooiste daarvan is dat men in het algemeen daar niet de flauwste notie van heeft. Eigenaardig genoeg. Misschien is het wel goed ook dat men er zo weinig notie van heeft. Anders krijg je weer dat verhaal van dat zaligheid bepaald wordt door afstamming. En dat is niet het geval. Het is een juridische kwestie waar we het hier over hebben. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Het is zo dat ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Gij en allen die verre zijt en wie het maar is. Maar het neemt niet weg dat de positie van de gemeente ontleend is aan de beloften die aan Efraïm met name gedaan zijn. En voor de goede orde, ik heb nog 1 minuut, dus dan kan ik dat nog net even zeggen. Het verhaal uiteindelijk is gewoon simpelweg dit, dat het Joodse volk officieel als volk bij monden van de regering, meerdere keren achtereen, men leest de evangelie en handelingen, het evangelie de zaligheid heeft afgewezen. Meerdere keer, elke keer weer die hoge priester met het Sanhedrin enzovoorts. In laatste instantie zelfs de Joodse leidslieden niet eens in Jeruzalem, maar in Rome. Maar zij believen het niet. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, maar dat staat niet expliciet in de Bijbel. De andere kant van het verhaal is dat op datzelfde regeringsniveau Brittannië, Efraïm bedoel ik, Brittannië wel degelijk het evangelie heeft aangenomen. vond het wel vermakelijk, maar nou ga ik over mijn tijd heen praten. Kijk, aan de ene kant leren wij gewoon, dus gewoon kerkgeschiedenis. Die niet compleet in de boeken staat meestal. Men gaat er voorbij. Maar het is gewoon kerkgeschiedenis, het is vastgelegd. Dat is na te zoeken allemaal. Dat is dat de Britse regering in de tijd 4 jaar officieel... of 4 jaar na de opstanding van de Heer Jezus Christus, het Britse vorstenhuis dus, officieel tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. In Brittannië wel te verstaan. Dus één kant van het verhaal, want de andere tak van dezelfde koninklijke familie kwam tot geloof in Rome. Via Paulus. Zwart op wit. Gewoon kerkgeschiedenis. Bij de protestanten vind je dat helemaal haast niet terug in de Rooms-Katholieke kerkgeschiedenis wel. Maar wij vergeten het altijd of we vinden het niet belangrijk. Maar het is belangrijk, omdat het zou aan een ander volk gegeven worden. Aan welk volk dan? Wel, dat volk. Als het ene het op regeringsniveau afwijst, neemt het andere het aan. En ik vind het wel leuk om iets anders te vertellen. Het was tamelijk toevallig dat ik een paar maanden terug terecht kwam op Cyprus. Nou, ik moet even op vakantie. Naar Cyprus, Bijbels, ook komt in de Bijbel voor, dus vooruit maar weer. Dan ga je even in je Bijbel zoeken, wat is het met Cyprus? Dan realiseer je ineens, Cyprus was de eerste halte van de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Dat weet u nog, hè? Saulus, zonder mij af, Saulus en Barnabas. Om, zouden het evangelie prediken aan de heidenen. Wat doen ze? Wat is hun eerste halt? Cyprus, want Barnabas kwam daar vandaan. Cyprus. En op Cyprus komt de regering tot geloof. Die man die heette Paulus. Sergius Paulus. Paulus heette die. Die man die komt tot geloof, dat was de gouverneur van het eiland, zal ik maar zeggen. Vanaf dat moment heet Saulus Paulus. Dus de apostel die wij kennen heeft zichzelf genoemd naar de vorst van Cyprus, om zo te zeggen. En daarna is hij nooit meer op Cyprus geweest. En wordt steeds vermeld, we kwamen er langs, maar we lieten Cyprus links liggen. Of wij kwamen bij Cyprus, maar we gingen er bovenlangs voorbij. Dat lees je in Handelingen. Niet meer in Cyprus. Maar elke keer denk je, wat is er met Cyprus? En ik was op Cyprus en daar vertelt zo'n gids, die zegt dan gewoon... Cyprus is het eerste Europese land dat christelijk was. Het eiland. Maar de clue is dat Cyprus een beeld is van Brittannië, eilanden der zee. Waar ging het evangelie naartoe? Eerst naar Cyprus. In werkelijkheid, het ging eerst naar Brittannië. En in beide gevallen door ene Jozef. Want naar Brittannië ging het door Jozef van Arimathea. En naar Cyprus ging het door Barnabas, maar Barnabas heette Jozef. Eén keer vermeld, daarna nooit weer. Leuk, hè? Meteen vergeten. Maar het is niet voor niks zo. Die geschiedenissen die grijpen in elkaar. En wat niet zwart op wit op het bladzijde van de Bijbel staat, staat er in, als een analogie vermeld. Een geschiedenis met een achtergrond. Waarom ook niet? Al die Bijbelse geschiedenissen vanaf Genesis hebben een achtergrond. Dat wil zeggen, er wordt wat vermeld, maar wat er uiteengezet wordt is heel iets anders. Dat zich op veel grotere schaal dikwijls een heel andere tijd zou afspelen. Het zijn analogieën. Zit waarheid in verborgen. De waarheid namelijk van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. In de eerste plaats. En daar gaat het maar om. En daarna moet ik zeggen, ja, je moet wat oefenen. Je moet wat symboliek leren verstaan. En dat wordt ons gewoonlijk niet onderwezen, helaas. Dat is een studie waar men zich niet aan waagt of zo. Of waar men geen belangstelling voor heeft. Men leest Bijbelse geschiedenis alleen als een soort ethisch onderwijs of zo, hè. Wat doet de man goed, wat doet de man verkeerd? Lekker over die figuren oordelen. Waar kan ik een voorbeeld aan nemen? Ja, als je dat zelf moet beantwoorden, dan heb je het voorbeeld dus niet nodig. Hè? Want je moet het dan toch zelf bedenken. Waar moet ik een voorbeeld aan nemen? Nou, dan leert het ons niks. Je kiest maar wat. En dat is wat men doet met de Bijbel. Ethiek bedrijven, wet bedrijven enzovoort. En men ziet dus niet meer wat het echt betekent. Die twee zonen, wat moet ik doen? Nou ja, je moet nee zeggen en ja doen. Of moet je ja zeggen en nee doen? Je komt je toch nooit uit. Je moet ja zeggen en ja doen, zuster. Maar wat moet je dan met die gelijkenis? Zie? Nou, dit wat ik u net voorhield. Die dingen zijn van heel andere aard dan men gewone denkt. Als je daar één keer aan gewend bent, dan zijn dit soort geschiedenissen niet zo moeilijk meer. Dan herken je de patronen, herken je de attributen, dan weet je wat een steen voorstelt, dan weet je wat wit voorstelt, enzovoorts. Hè. Leer die begrippen kennen, herken je ook waar het om gaat. En als het gaat om een omweg, dan weet je waar het over gaat. Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Nou goed, moet ik er bellen? Ik wilde naar die eerste droom, maar die bewaar ik dan maar voor de volgende keer. Hè? Alsnog.